Goed, we lezen vanmorgen 1 Petrus 2, vanaf vers 9 tot en met vers 17. 1 Petrus 2, vers 9 tot 17. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. Die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen, u te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed, opdat zij die nu van u kwaad spreken, als van kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt. Onderwerp u dan, omwille van de Heere, aan alle menselijke orde, hetzij aan de koning als hoogste machthebber, hetzij aan de stadhouders als mensen die door hem gezonden worden, tot straf van de kwaaddoeners, maar tot lof van hen die goed doen. Want zo is het de wil van God, dat u door goed te doen, het onverstand van de dwaze mensen de mond snoert, als vrije mensen, maar niet alsof u de vrijheid hebt als een dekmantel voor de slechtheid, maar als dienstknechten van God. Houd iedereen in ere, heb al uw broeders lief, vrees God en dien de koning. Sorry, eer de koning. Tot zover.
Ik kom nu mijn kleine letter.
Ja.
Ja.
Ja, daar denken we de volgende keer over na.
Oh.
Op deze aarde, op deze wereld, zijn er allerlei koninkrijken. We hebben Nederland. Nederland is officieel ook een koninkrijk. We hebben een koning, Willem-Alexander, je noemde het net al. Maar zo zijn er veel meer koninkrijken. De hele wereld bestaat uit veel verschillende landen. En daar vertel ik natuurlijk helemaal niks nieuws mee aan jullie. Maar we kunnen van het ene land, ene koninkrijk, naar het andere koninkrijk gaan. En we kunnen verhuizen, we kunnen emigreren. Dat doen sommige mensen. Vanuit andere landen moeten mensen weer vluchten, omdat ze vervolgd worden, omdat er oorlog is of wat dan ook. Maar we zijn geboren in een land. En in dit land, dat is ons vaderland. En we kunnen naar een ander land toe gaan. Maar dan verblijven we daar als vreemdeling in een ander land. Geestelijk gezien is het anders. Er zijn er maar twee koninkrijken. Wereldwijd, ik geloof dat er een paar honderd verschillende landen zijn. Hè? Maar geestelijk gezien zijn er maar twee koninkrijken. Het koninkrijk van God en het koninkrijk van de Satan. Het koninkrijk van het licht en dat van het duisternis. En ieder die leeft in een van die beide koninkrijken. Het is niet een afgebakend gebied waar je in leeft. Die twee koninkrijken kunnen door elkaar lopen. Het is ook niet zichtbaar. In de zin van dat je op een bepaald gebied woont. En dat je de grens over kunt gaan en dan in het andere koninkrijk komt. Maar het is een onzichtbaar koninkrijk. Al zie je natuurlijk wel de uitwerking daarvan in welk koninkrijk je leeft. Net zoals je in de landen waarin wij leven, deze aarde, van het ene naar het andere land kan gaan en daar als vreemdeling kunt verblijven, zo kun je ook geestelijk gezien verblijven als vreemdeling in een ander koninkrijk. Nu over dat vreemdelingschap en ergens anders verblijven, daar gaat het deze morgen over. En we denken daarna over drie redenen waarom we in deze wereld waarin we leven, zouden moeten leven als vreemdeling en bijwoner. Want een leven hier op aarde als vreemdeling, een leven als bijwoner, dat beschermt jezelf, dat wint anderen en dat verheerlijkt God. Dus we denken na, we moeten leven als christenen, als vreemdeling en bijwoner, om drie verschillende redenen. En dat zien we in de tekst die we gelezen hebben. De eerste reden is, het is Gods roeping voor ons. Dat lezen we in vers 9. Het laatste gedeelte van vers 9 en vers 10. Opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Dus de eerste reden waarom we moeten leven als vreemdeling en bijwoners op deze aarde is dat dat Gods roeping is. De tweede reden, er is een strijd gaande tegen onze ziel. Dat lezen we in vers 11. Geliefden, ik roep u op u te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. Dus er is een strijd plaats. Er vindt een plaats tegen onze ziel. En de derde reden is dat anderen daardoor kunnen worden gered. En dat zien we in vers 12. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed, opdat zij die nu van u kwaad spreken als hun kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt. Dus het leven als vreemdeling kan een uitwerking hebben dat anderen daardoor worden gered. Daar denken we deze morgen over na. Drie redenen om waarom we moeten verblijven als vreemdelingen in deze wereld. De eerste vraag natuurlijk is alleen als we spreken over bijwoners en vreemdelingen. Wat zijn bijwoners en vreemdelingen? Wat is dat leven als bijwoner en vreemdeling? Een bijwoner, de naam zegt het eigenlijk al, dat is iemand die ergens anders bij woont. Bij anderen. Maar je woont bijvoorbeeld bij een bepaald volk, maar je hebt niet dezelfde rechten als het volk. Je woont daar om een bepaalde reden. Je hebt, je vaderland heb je elders. We zouden ook kunnen zeggen een asielzoeker bijvoorbeeld. Die woont bij ons, als we bijvoorbeeld hier een asielzoekerscentrum hebben, bij een bepaalde plaats of stad. Die mensen wonen bij ons, maar ze leven wel nog een soort ander leven. Een vreemdeling, dat is iemand die ergens tijdelijk verblijft, met in een bepaald land of bij een bepaalde stad, met een specifiek doel. Het is tijdelijk en hij heeft een specifiek doel. Nou, Petrus, als hij deze woorden hier gebruikt, dan is het niet zomaar willekeurig dat hij maar wat zegt, maar hij leent deze woorden uit het Oude Testament. Daar komt deze vaste uitdrukking, vreemdeling en bijwoner, komt daar vaker voor. En de eerste keer dat het gebruikt wordt in de Bijbel, dat is door Abraham. Abraham die leefde in Ur, dat is in het Chaldeese koninkrijk zou je kunnen zeggen, het Chaldeese land. En hij werd door God geroepen om daar weg te gaan. En toen hij door God geroepen werd, heeft hij gehoorzaamd. Hij is weggegaan, hij wist niet waar hij terecht zou komen. Hij wist niet waar hij moest verblijven, maar hij heeft God gehoorzaamd. En uiteindelijk is hij in Canaan, wij zouden zeggen in Israël, terechtgekomen. En hij heeft daar geleefd onder de Canaanitische volken. Jarenlang heeft hij daar geleefd, maar het was niet zijn vaste vaderland. En op een gegeven moment sterft Sarah. En dan heeft hij zoiets, ja, ik wil wel hier ook een graf kopen voor Sarah. En dan gaat hij in onderhandeling met de Hethieten, het volk wat op die plaats toen daar leefde. En toen heeft Abraham gezegd, ik ben een vreemdeling en een bijwoner bij jullie. Dat is de eerste keer dat het voorkomt. Een vreemdeling en een bijwoner was Abraham te midden van de Hethieten. Nou, in Hebreeën, de schrijver van de Hebreeënbrief, die grijpt op die belijdenis daar van Abraham, dat hij een vreemdeling en bijwoner was, grijpt die terug in Hebreeën 11, als de schrijver daar over allerlei geloofshelden spreekt. En hij zegt dan dat Abraham daarmee liet zien dat hij een vaderland zocht. Nu, wat is een kenmerk van een vaderland? Het is een land waar je niet tijdelijk verblijft, maar waarin je blijvend woont. Een plaats waar je thuis voelt. Een plaats waarvan je denkt dat je geen betere plaats ergens anders hebt. Anders zal je wel ergens anders heen gaan. En het is ook een land waar je de gewoonte van het volk, wat om je heen woont, die gewoonte die neem jij ook aan. de gewoonte van je vaderland. En tot slot is het ook een plaats waar je je identiteit aan koppelt. Als wij Nederlanders zijn, dan voelen we ons Nederlander. We kennen de gewoonte van Nederland en Nederland is ons vaderland. Voor een vreemdeling en een bijwoner geldt precies het tegenovergestelde. Het is een tijdelijke plaats, het is geen blijvende plaats. Je voelt je er niet thuis. Ergens anders is er een betere plaats. Waar je liever zou zijn, maar waar je om een of andere reden niet kunt zijn. Je neemt de gewoonte van het volk wat er woont, de mensen om je heen, die gewoonte neem je niet aan. Denk bijvoorbeeld aan de Chinezen, overal waar die komen in de hele wereld heb je aparte Chinatowns. En ze houden hun eigen gewoonte en hun eigen manier van leven houden ze. En je identiteit ligt ook ergens anders. Die Chinezen die in een Chinatown wonen, die zullen zich Chinees voelen. Die zullen zich geen Nederlander, Amerikaan of wat dan ook voelen. Nu zegt de Bijbel dat Abraham, doordat hij daar beleed dat hij vreemdeling en bijwoner was, dat hij daarmee liet zien dat hij ergens anders een vaderland had. Dat hij een vaderland zocht. Want als je geen ander vaderland zoekt, dan beleid je niet een vreemdeling te zijn, maar dan voel je je één met het volk. Dan zeg je, ik ben geen vreemdeling, maar ik ben één met jullie. Nou, God beloonde dat bij Abraham. De zoektocht naar een beter vaderland. Want hij heeft een beter vaderland gekregen. En dat betere vaderland, dat ziet Abraham nu al. Het hemelse Jeruzalem. Het Jeruzalem dat komen zal. God heeft dat voor Abraham en ook voor ons klaargemaakt. De vraag die dan op ons ook afkomt. Abraham die voelde zich niet thuis onder de Hethieten. Maar hij zocht een ander vaderland. Hoe is het met ons? Zoeken wij ook een ander vaderland? Of voelen we ons wel thuis hier in Nederland tussen alle andere mensen in deze wereld? Zien wij ook in dat hier niet ons thuis is, maar dat ons werkelijke thuis in de hemel is? De nieuwe aarde die komen zal. Dat is Gods roeping voor ons. Het is Gods roeping om hier als vreemdeling en als bijwoner te verblijven, te leven. Ik zei net in het begin al, er zijn maar twee koninkrijken. Het koninkrijk van God aan de ene kant en het koninkrijk van de Satan, van de duivel, de tegenstander aan de andere kant. De ene kant licht, de andere kant duisternis. En we leven in één van beide koninkrijken. We kunnen niet in beide koninkrijken tegelijkertijd leven. En nu lezen we in vers 9, daar kijken we nu in eerste instantie naar, we lezen daar dat God ons heeft uitgekozen en geroepen uit de duisternis in het licht. Dus voorheen leefden wij in de duisternis. Toen was het duisternis om ons heen, we deden de werken van de duisternis, we deden dingen die het daglicht niet konden verdragen. We konden de werkelijkheid, de geestelijke werkelijkheid, konden we ook niet zien, omdat het duisternis was duister om ons heen. Maar het heeft God heeft het zo gewild, dat wij niet in die duisternis zouden blijven, maar dat wij in het licht zouden leven. En God heeft ons geroepen uit die duisternis en ons in een ander koninkrijk geplaatst, het koninkrijk van het licht. Of zoals Paulus het zegt tegen de Colossenzen, God heeft ons geroepen uit het uit de macht van de duisternis. Hij heeft ons gegrepen uit de macht van de duisternis. En ons overgezet in het koninkrijk van zijn geliefde zoon. We zien nu met geestelijke ogen de werkelijkheid hoe deze wereld is. Op het moment dat onze ogen gesloten zijn en we tasten in het duisternis. En we zien niet wat er werkelijk om ons heen gebeurt. Ja, dan dwalen we als schapen die geen herder hebben. Maar de Heer heeft ons uit die duisternis gehaald en in het koninkrijk van het licht geplaatst. Dat is de roeping van God. Vroeger waren we niet Gods volk. We behoorden niet bij het volk van God. Maar het heeft God behaagd om ons bij zijn volk te laten. Om ons aan te nemen als kinderen. En om in zijn huisgezin te leven. Om in zijn land, zijn koninkrijk te leven. Vroeger kenden we geen ontferming, zegt vers 10. We leefden zonder ontferming. Oftewel, we waren op onszelf aangewezen en we moesten onszelf zien te redden. Maar God in zijn grote genade heeft zich over ons ontfermd en ons uit de duisternis, uit de modder als het ware, omhoog getrokken en ons in het licht geplaatst. Wat heerlijk is dat. Vroeger waren we een vreemdeling en bijwoner van God. We kenden God niet, we waren vreemdelingen voor God. Maar nu is het precies andersom. Nu zijn we geen vreemdelingen van God meer, maar we zijn kinderen van God. We leven in zijn huisgezin. En we zijn medeburgers, we zijn echt burgers geworden in het volk van God. Medeburgers van alle heiligen, zegt Paulus. En we mogen nu wonen in het geestelijke Jeruzalem, zouden we kunnen zeggen, met alle heiligen. Vroeger vreemdeling van God en nu juist vreemdeling van de wereld. Als we in het koninkrijk van God leven, dan roept God ons ertoe op om van de wereld en in de wereld een vreemdeling en een bijwoner te zijn. Hier is niet onze blijvende plaats. Onze werkelijke blijvende plaats is in de hemel. Paulus schrijft in de Filippenzen: ons burgerschap, onze wandel is in de hemelen. Daar vandaan verwachten we ook onze zaligmaker, onze redder, de Heere Jezus Christus. En hij zal ons vernederd, zwakke lichaam waarin we nu leven, dan gelijk maken aan het lichaam van zijn Zoon, van de Heere Jezus. En dan zullen we werkelijk thuis zijn in een nieuw verheerlijk lichaam. En dat is ons leven wat we hier verwachten. En in ons denken, in onze identiteit is al dat we daar nu leven in de hemel. En ja, dat is onze blijvende plaats, dat is onze toekomst. En de mensen die om ons heen leven, die leven nu nog steeds in duisternis. Die zien de werkelijkheid, de geestelijke werkelijkheid, nog steeds niet. Ze zijn gebonden in de macht van de duisternis. Ze doen de werken van de duisternis en hun hart is duister. Ze kennen de vrede en de heerlijkheid en het licht van God niet. Om ons heen zijn heidenen. Ze leven nog niet uit Gods ontferming. En wij leven daar te midden van die mensen. Maar wel met een specifiek doel. We zijn niet zomaar uit de duisternis gegrepen om in het licht te wandelen. Nee, we lezen in vers 9. Opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u daaruit geroepen heeft. Dus we leven te midden van die mensen die in het duisternis leven. Omdat wij het licht zouden verspreiden. De Heer Jezus heeft dat ook gezegd tegen zijn discipelen. U bent als een licht in de duisternis. En wij zijn geroepen om het licht te verspreiden in de duisternis. Dat is het doel van God. Dat wij als vreemdelingen, dus niet als mensen die zelf ook in de duisternis leven, maar als vreemdelingen, als mensen die in het licht wandelen, te midden van die duisternis leven. Daartoe heeft God ons geroepen. We zijn als het ware ambassadeurs van het koninkrijk van God. En zoals in Den Haag allerlei ambassades zitten. Ik heb wel eens gesproken met een ambassadeur uit het Midden-Oosten. Maar die begrijpt werkelijk waar niet hoe wij hier leven. Al onze gewoontes, die begrijpt hij ook werkelijk waar niet. En hij leeft hier als vreemdeling. En hij leeft hier bij ons. Maar hij voelt zich niet één met ons. Hij representeert zijn eigen land hier. Te midden in Nederland. Zo worden ook wij geroepen. Wij hoeven de principes van de mensen om ons heen helemaal niet te begrijpen. Maar we moeten de principes van God begrijpen, van het koninkrijk van God. En zo mogen wij hier als ambassadeurs van God leven in de wereld. God heeft ons daartoe geroepen. En omdat we daartoe geroepen zijn, omdat we werkelijk vreemdelingen zijn, daarom moeten we ons als vreemdelingen ook zo gedragen. Ik zat te denken, een moeder, waarom zorgt een moeder voor haar kind? Omdat het haar roeping is als moeder. Een heel logische redenering is dat. Waarom spreekt een Spanjaard Spaans? Omdat hij een Spanjaard is. Waarom voelt een asielzoeker zich niet thuis in een asielzoekerscentrum? Omdat zijn vaderland elders is. En waarom moeten wij ons gedragen als christenen, als vreemdelingen en bijwoners in deze wereld? Omdat we dat zijn. Omdat God ons daartoe geroepen heeft. Dat is de eerste reden waarom we moeten leven als vreemdelingen. Het is de roeping voor ons van God. De tweede reden, die lezen we in vers 11. Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen, u te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. Er is oorlog. En daar bedoel ik niet mee de oorlog die IS voert in het Midden-Oosten, in Irak en Syrië. En ook niet de oorlog in Oekraïne of burgeroorlog in Afrika. Maar er is een geestelijke oorlog. En die oorlog speelt zich af in ieder mens, wie je ook bent. De oorlog tegen de ziel. Het letterlijke woord voor strijd is van oorlog. En dan kunnen we denken aan het hele bekende boek van Bunyan. De strijd om de stad mensenziel. Dat beeld kunnen we voor ons roepen. Er zijn strijders tegen onze ziel. En die strijd die vindt plaats op het gebied van ons gevoel, van onze verlangens, van onze begeerten. Er staat in vers 11 dat de vleeselijke of zondige begeerten het zijn die voeren strijd tegen een ieder van onze zielen. En tot de zielen van alle andere mensen. Die strijd die vindt plaats, dat is een realiteit. En die strijd die wordt beslist hier, in dit leven. De ziel zal verliezen, of de ziel zal winnen. Dat wordt nu in dit leven beslist. En als de ziel de strijd verliest, dan is niet alleen de ziel, maar dan ben je zelf volledig en voor altijd verloren. Maar als de ziel de strijd tegen de vleeselijke begeerte wint, dan is hij ook voor eeuwig gewonnen. Maar besef je wel de ernst van de strijd? Dat is niet zomaar iets wat Petrus hier zegt. Hij onthoudt u van de vleeselijke begeerten die strijd, die oorlog voeren tegen de ziel. Het is werkelijkheid dat er een oorlog plaatsvindt. En hoe vindt die oorlog dan plaats? Denk bijvoorbeeld na. Wat voor begeerten zijn er in jouw leven? Wat voor gevoelens zijn er? Wat voor verlangens zijn er? En we kunnen heel snel denken aan vleeselijke begeerten, aan een bepaalde lust of seksuele begeerten. Maar het is veel breder dan dat. Ja, ook dat. Ook die voeren strijd tegen de ziel. En die proberen jouw ziel te overwinnen. Dat is de poort om de stad van je ziel binnen te dringen. Begeerten, seksuele begeerten, maar ook hebzucht. Materialisme. Als we onze begeerten zich richten op geld en op goederen en om het hier op aarde alleen maar goed te hebben. Verlangens naar bepaalde bedwelmingen, alcohol, drugs, wat dan ook. Bepaalde verlangens naar chocola. Je kunt denken, ja, dat is iets. Of chips of wat dan ook. Je kunt denken, ja, dat is iets onschuldigs. Maar sommige vleeselijke begeerten die zijn op zichzelf genomen. De dingen die je doet zijn niet verkeerd. Maar het gaat om het gebied van de verlangens. Op het moment dat je ontzettend beheerst, kan dat een strijd zijn die tegen je ziel plaatsvindt. En die jou in je greep heeft. Eerzucht. Gewaardeerd willen worden. Ook al zo'n vleeselijk verlangen dat je gericht bent. Ik wil gewaardeerd worden door iedereen. Ik wil populair zijn. Ik wil geaccepteerd worden. Ik wil aanzien hebben. Mooi gevonden worden. Of juist altijd gelijk willen hebben en trots zijn. En denken dat je beter bent dan een ander. Er zijn zoveel dingen. Een lijst kun je zelf wel aanvullen. Het punt in ieder geval wat ik hier wil maken is, de strijd die vindt niet plaats om in de dingen die we doen, maar een laag dieper. De dingen die we doen, dat is wat uiterlijk openbaar komt, maar de begeerten, de verlangens, die zitten een laag dieper. Die vinden plaats in ons hart, in ons binnenste. En we doen de dingen vanuit onze verlangens, vanuit onze begeerten. Dus die strijd moeten wij niet voeren tegen uiterlijke dingen, maar die strijd moet gevoerd worden op het gebied van de verlangens. We moeten ons niet onthouden van bepaalde daden, ja natuurlijk ook, maar we moeten ons ten eerste richten op de begeerten. Onze begeerten, die moeten veranderd worden. En daarom moeten we leven als vreemdelingen en bijwoners. Petrus zegt, ik roep u ertoe op. Staat het woord parakaleo. Misschien ken je het woord parakleet en wordt vaak gebruikt voor de Heilige Geest. In Johannes wordt de Heilige Geest de parakleet genoemd. Dat is iemand die dicht bij je staat en die je helpt, die je troost. Het wordt vertaald met troosten daar in Johannes. Maar het betekent iemand die dicht bij je staat, die voor jou spreekt, die voor jou roept en die jou ook toe oproept, die jou daarin bijstaat. En dat is het woord wat Petrus hier gebruikt. Ik roep je toe op. Ik sta dicht bij jullie en ik wil jullie helpen. En ik roep jullie. En hij roept ons op om ons te onthouden van de vleeselijke begeerten. Het is niet om ons te onthouden van die werken, nee, zelfs van die begeerten ons te onthouden. Dus niet ervan houden, niet van die begeerten houden, maar onthouden. In het Grieks staat daar een woord dat betekent ergens ver van houden. Het is iets wat je hebt of wat je krijgt door je ergens anders ver van te houden. Dat is de manier waarop we die strijd winnen. Door ver te blijven van die begeerten. Weg met de begeerten zelf. Ja, zou je zeggen, maar die begeerten die zijn er, maar hoe moet ik die strijd dan voeren? De zielen, onze zielen moeten gereinigd worden. Daar hebben we een aantal keer geleden over gesproken, hè? Over de reiniging van onze zielen. Op het moment dat we tot geloof zijn gekomen, op het moment dat we ons vertrouwen hebben gesteld op de Heer, hebben we de Heilige Geest ontvangen. En hebben we onze zielen gereinigd. Maar die begeerten, die daar strijd tegen voeren, die moeten weg. En hoe kunnen we nu die strijd voeren tegen die begeerten? Hoe kunnen we ons van die begeerten zelf nu onthouden? Moest denken aan wat Paulus schrijft tegen de Galaten. Wandel door de geest. En u zult zeker de begeerten van het vlees niet volbrengen. Galaten 5 vers 16. Moeten we in ons hoofd prenten. Die moeten we altijd paraat hebben. Wandel door de geest. En u zult zeker de begeerten van het vlees niet volbrengen. Dat betekent dat we niet, als u begeert er kom, alleen op dat ene punt moeten strijden. Maar ons hele leven, onze hele levenswandel moeten we stellen ten dienste van God. En onder beheersing van de Heilige Geest. Dat betekent een leven van gebed. En een leven waarin we ook een gewoonte ervan maken om Gods woord te kennen. En dat we ons actief ook openstellen voor God. Dat we God tot ons verlangen maken. Dat we zeggen, o God, u bent ons werkelijke en ons enige verlangen. We hebben vanmorgen gezongen. Wees mijn verlangen. Dat is het leven. Dat God ons verlangen is. En als God ons verlangen is. En als we begeren. In zijn aanwezigheid te zijn. Als ons verlangen werkelijk is om te doen wat hij wil. Ja, dan is dat de manier waarop de vleeselijke verlangens. Dat we daar ver van blijven. We moeten ons onthouden van de vleeselijke begeerten, de zondige begeerten, die oorlog voeren tegen de ziel. Hoe kostbaar is je ziel voor je? Als er een oorlog plaatsvindt tegen je ziel, en je beseft dat die oorlog of gewonnen of verloren wordt, hoe kostbaar is je ziel voor je? Zou je niet alles in het werk stellen om je ziel te beschermen? Die vleeselijke begeerten zijn altijd gericht op onszelf. Allemaal zonder enige uitzondering. Onze begeerte moet op God gericht zijn. Dan komt ook vanzelf een goede levenswandel. Dan zullen we ook die goede dingen doen. En dan zal onze zielen, die zullen gered worden. He, bij de mensen om ons heen, bij de mensen in de wereld om ons heen, is het motto, doe waar je goed bij voelt. En luister naar wat je hart je ingeeft. Oftewel, ik zal het nou in Bijbelse woorden zeggen, volg je vleeselijke begeerte na. Zie je de dwaasheid? vleeslijke begeerte oorvoeren tegen je ziel. En de mensen om ons heen in de wereld die zeggen, volg die begeerte na. Begrijp je nu waarom? Waarom we moeten leven als vreemdelingen en bijwoners in deze wereld? De moraal van deze wereld is zo anders dan de moraal van God. En om onze ziel te beschermen, om in die strijd tegen onze ziel staande te blijven, daarom moeten we leven als vreemdelingen en bijwoners in onze cultuur, in ons land. Dat is de tweede reden om te leven als vreemdelingen. Er is ook nog een derde reden. We moeten leven als vreemdelingen en bijwoners, omdat anderen daardoor kunnen worden gered. Vers 12. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed, opdat zij die nu van u kwaad spreken als van kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt. Van dit vers wil ik een aantal dingen zeggen. Als eerste kijken we wat nou een leven als vreemdeling en bijwoner is in de context van vers 12. Het gaat hier over, over goede werken en een goede levenswandel. Want een leven als vreemdeling en bijwoner betekent niet jezelf opsluiten in een klooster. Dat is natuurlijk in het verleden vaak gebeurd dat mensen zich zo afzonderden van de wereld dat ze er niks meer mee te maken hadden en dat ze er niet meer onder leefden. Een leven als vreemdeling en bijwoner. Hè, bijwoner, het woord zegt het al. Je leeft wel bij de mensen om je heen. Je sluit je daar niet voor af. Maar tegelijkertijd in je denken en in je houding ben je er wel van afgescheiden. Dus fysiek leef je onder hen, maar je leeft wel met een andere moraal. Dus niet de wereld om je heen bepaalt hoe je denken en je doen en je houding is. Niet de maatschappij bepaalt dat. Maar God bepaalt dat, zijn woord bepaalt dat. En we leren ook niet van de mensen om ons heen, maar we leren daarin van de Bijbel, van Gods woord. Nou, en dan is de levenswandel van een christen werkelijk anders dan de levenswandel van een ongelovige. Drie dingen. Hij doet andere dingen, hij spreekt andere dingen en hij heeft een andere houding. Als eerste, hij doet andere dingen. Heeft zowel een negatieve kant als een positieve kant. De negatieve kant, we kunnen enorme lijsten met dingen maken die de wereld wel doet, maar een christen niet. We denken aan geen overspel plegen, geen losbandigheid in feesten. Die wordt niet dronken, een christen rookt niet. Een christen die aanbidt niet de dingen die de wereld aanbidt. Een christen maakt geen ruzie. Een christen die leeft niet in overdaad en allemaal andere dingen die een christen niet doet. Maar je hebt ook de positieve kant. Een christen geeft eer aan zijn ouders, die eert zijn ouders. Een christen die bezoekt mensen die eenzaam zijn of hulpbehoevend zijn. Een ware godsdienst is weduwe en wezen bezoeken en een verdrukking. Die helpt hulpbehoevenden, die staat altijd klaar om mensen te helpen. Die doet de klusjes en de dingen die andere mensen laten liggen. Dat is het ware hart van een christen die dingen anders doet dan de mensen in de wereld. Hij spreekt andere dingen, ook weer positief en negatief. Wat spreekt een christen niet? Een christen vloekt niet. Een christen gebruikt niet overal krachttermen voor. Een christen roddelt niet. Een christen die spreekt niet negatief over andere mensen. Een christen die scheldt niemand uit. Maakt geen schuine grappen. Die kraakt niemand af. En hij lacht ook niet mee om de mensen die dat wel doen. Maar ook weer positief. Een christen die zegent degene die hem vervloeken. Een christen die spreekt liefde en waardering uit naar andere mensen. Een christen neemt het voor andere mensen op in zijn spreken en zoekt vrede te brengen met zijn woorden. Een christen die brengt mensen ook met zijn woorden bij bij de Heer, bij God, en draagt andere mensen aan zijn genade op. Maar we hebben het hier vooral over een levenswandel. En in een levenswandel heeft een christen ook een andere houding. En dat is weer die diepere laag, hè, de houding die een christen heeft. Negatief en positief. Een christen staat niet open voor onreinheid, voor materialisme. Een christen die koestert geen haat en wrok in zijn hart. Een christen die houdt zich niet bezig met jaloezie. Hij is niet jaloers. Hij is niet trots op wat hij bereikt. Een christen voelt zich niet beter dan een ander, maar hij kent zichzelf juist positief gezien. Hij kent zichzelf als een zwak mens die uit zichzelf tot niets goeds in staat is, maar afhankelijk is van de genade van God. Hij is nederig, laag bij de grond, niet als een deurmat, maar wel laag bij de grond. Hij is zachtmoedig, geduldig, gedisciplineerd, blij, vriendelijk. Je kunt op hem aan, hij is betrouwbaar, noem maar op. Dat is de houding van een christen. En daarmee maakt als christen het verschil in deze maatschappij. Daarmee laat je zien dat je anders bent. Het zijn geen dingen die je krampachtig allemaal maar bedoelt. Nee, integendeel, we zien op naar onze Heere Jezus. We zien hoe hij hier op aarde leefde. Ja. Als we zien hoe de Heere Jezus hier op aarde leefde, dan zeggen we, dat leven willen wij hier ook leven. En we hebben zijn Heilige Geest ontvangen die ons daarin helpt en die ons verandert. En die ons daartoe in staat stelt. En niet uit de kramp, maar het vraagt wel om een eigen inspanning en om een bewustwording. We stellen ons leven ten dienste aan God. We wijden ons aan hem toe. En dan werkt God dat in ons uit. En soms is het moeilijk. Het is niet altijd makkelijk. Het leven van een christen is niet altijd makkelijk. Het kan ook heel moeilijk zijn. Op die momenten dat wij iets moeilijk vinden. En dat wij geneigd zijn om te reageren zoals de wereld om ons heen reageert. Dan brengen we dat bij de Heer en zeggen, oh God, ik voel een drang om terug te schelden. Maar ik wil leven zoals u leeft, Heer Jezus. U schold niet terug toen u uitgescholden werd. En toen u gesmaad werd. Toen u vervloekt werd. Toen zegende u die mensen. Dat wil ik ook doen. En dan gaat de Heer helpen. Ondanks dat dat moeilijk is, maar de Heer gaat helpen. Het leven van een christen is een leven als vreemdeling. En een leven als bijwoner. En dat doen we doordat we kijken naar hoe de Heer Jezus leefde. En dat is een andere manier van leven, nogmaals, dan de mensen om ons heen. De christelijke levenswandel. Het tweede wat hier in vers 12 staat, dat is dat de buitenwereld, noem je het, de wereld, die spreekt van christenen kwaad als van kwaaddoeners. Er zijn altijd en overal mensen die kwaad spreken van christenen. En het lot van ons christenen is nu eenmaal dat er mensen tegen ons zijn. Daar moeten we maar aan wennen. Daar moeten we gewend aan zijn. Dat moet ons niet vertwijfeld maken. Het is nooit anders geweest dan dat mensen tegen christenen zijn en dat ze kwaad spreken van christenen. Dat was bij Petrus zo, toen hij deze brief schreef. Dat is bij ons ook zo. Voor de wereld zijn wij vreemd. We doen rare dingen, vinden ze. We zijn een soort van secte die maar rare ideeën op nahouden en we doen vreselijke dingen. Nou, hoe dat in de tijd van Petrus was, daar komen we een andere keer nog op terug. Maar bij ons wil ik nu even een aantal dingen zeggen hoe de wereld van ons kwaad spreekt, alsof wij kwaaddoeners zijn. Christenen, dat zouden een soort van revolutionaire fundamentalisten zijn. Nou, in deze wereld, fundamentalisme, dat vinden ze eng. Als mensen kijken bijvoorbeeld naar wat er gebeurt in het Midden-Oosten, de moslimfundamentalisten. Mensen denken dat als het hier in Nederland christenen aan de macht zouden zijn, als die het voor het zeggen zouden hebben, dat christenen ook van die fundamentalisten zijn. Zo ziet de wereld ons. Die willen op de samenleving een juk van slavernij leggen en alle dingen verbieden. Het beeld wat de wereld heeft van christenen is dat ze de vrouwen willen opsluiten achter het aanrecht. met een grote tentdoek om zich heen die alles tot de strot toe dichtgeknepen is. Om alles maar te bedekken. Christenen die mishandelen hun kinderen, want ze slaan ze en ze indoctrineren ze. En kinderen kennen geen vrijheid. En christenen moeten verplicht somber kijken. En moeten altijd onvriendelijk zijn op straat. Dat is het beeld wat mensen vaak van christenen hebben. En daarin spreken ze ook vaak kwaad van christenen. Of christenen zijn huigelaars, dat kan ook. Ook een beeld dat vaak voorkomt van christenen. En waarin er van christenen wordt kwaad gesproken. En misschien dat je het ook wel merkt om je heen bij mensen. Misschien merken jullie dat op school. Dat ze zeggen, ja, christenen zijn allemaal huigelaars. Hypocrieten zijn het. Hoe ga je daarop reageren? Dat is de vraag. De wereld die houdt christenen, ons als christenen, in de gaten. Nou, derde punt wat ik wil noemen hierbij, dat is het doel. Het doel van een goede levenswandel, dus het doel van een levenswandel als vreemdelingen en bijwoners hier. En dat doel dat krijg je als je die eerste twee punten die ik net noemde bij elkaar brengt. Dus aan de ene kant het leven, een leven van goede werken, dus een goede levenswandel hebben. En aan de andere kant dat de wereld van ons kwaad spreekt. Als je die twee combineert, dan krijg je direct het doel. Namelijk, de wereld die kijkt naar ons, die houdt ons nauwlettend in de gaten. Het staat hier zo, gebruik Peter het woord of niet. De vertaling, de Nederlandse vertaling die zegt, de wereld die neemt waar, oftewel die houdt nauwlettend in de gaten, zit ook het woordje ooggetuigen in, en nauwkeurig inspecteren. Dus we moeten weten, de wereld die kijkt naar ons, die kijkt naar wat wij doen. En dat ervaren jullie hier in het dorp ook. Hè? De mensen die kijken naar wat jullie doen, en die denken van, dat zijn vreemde mensen, maar wat doen ze? En dat houden ze in de gaten. Als wij reageren op het kwaadspreken van de wereld, het kwaadspreken van de mensen om ons heen, niet door te reageren zoals de wereld reageert, maar te reageren zoals God wil dat we reageren. Namelijk door een goede levenswandel en goede werken daartegenover te stellen. Hoe reageert iemand in de wereld als hij beledigd wordt? Hij wordt boos of hij gaat tekeer. Als iemand uitgescholden wordt, dan scheelt hij terug. En dat wordt ook gepropageerd, dat moet je doen. Voor jezelf opkomen. Als je gelasterd wordt, dan minacht je diegene die je lastert. Als je vals beschuldigd wordt, dan schiet je in een verdediging. En je zal misschien die valse beschuldiger haten. Als je vervloekt wordt, dan zal je terug vervloeken. En je vergeelt zoals je behandeld wordt. Dat is het motto in de wereld. En daarin komt het verschil openbaar tussen een christen en tussen een ongelovig iemand. Laten we doen wat Petrus ons hier raadt, waar hij ons toe oproept. In alle dingen, in al die dingen, reageren door goed te doen, door goede werken en door een goede levenswandel. Dus als mensen ons nu van iets beschuldigen, dan reageren wij daar nu op door goede werken te doen. Door het tegendeel te bewijzen. Niet maar gelijk tegenin knallen. Natuurlijk mag je verdedigen. Maar met name en als eerste reageren wij door het tegendeel te bewijzen door middel van onze werken. En als mensen in een bepaalde zaak ons beschuldigen en van ons kwaad spreken, dan reageren we door goed te doen. Zodat ze geen enkele reden hebben om van ons kwaad te spreken. Onze levenswandel behoort onberispelijk te zijn. En als wij een onberispelijke levenswandel hebben, dan kunnen ze ons nergens kwaad van ons spreken. Dat is een roeping die we hebben. En dat is ook, dat is denk ik ook hoe God ook in onze maatschappij wil werken. En altijd reageren met een glimlach. Hoe ze ons ook aanvallen, met een blije en opgewekte houding hebben. Dat is de houding van de Heer Jezus. En als dat de houding van de Heer Jezus was, dan is het ook de houding die de Heer door zijn Heilige Geest in ons wil uitwerken. En dan En dan wordt het christendom ook weer aantrekkelijk. Dan zullen de mensen gaan afvragen van, hey, wat is het toch met die mensen? Die reageren zo anders. Hoe krijgen ze dat voor elkaar? Wat hebben zij toch? Dan zullen er ook mensen zijn die ook christen willen worden. Die door onze houding en onze daden zo getrokken worden dat ze gaan vragen hoe dat komt. Dan op dat moment kunnen we ook het evangelie gaan uitleggen als die vragen van mensen komen. En dan zullen de mensen genade bij God vinden. Wat we ook lezen in vers 12. De dag dat er naar hen omgezien wordt. Letterlijk staat er de dag van de bezoeking. Als God op bezoek komt. En het is altijd in de theologie altijd de vraag geweest. Wat wordt er nou bedoeld? Nou, ik denk dat hier bedoeld wordt dat God die mensen dan bezoekt met zijn genade. Dat de mensen die in ons zien. Onder onze levenswandel. Want ze zijn echt werkelijk anders. Dat ze daardoor vragen gaan stellen. Dat wij dan het evangelie kunnen uitleggen. En dat mensen zich zullen bekeren. En genade zullen vinden in de ogen van de Heer. Om ook zo gered te worden. Ik heb onlangs een boek gelezen. Een levensbeschrijving van Samuel Lam. Dat is een Chinees in de... Hij is volgens mij 2 jaar terug overleden, op hoge leeftijd. In de Chinese ondergrondse kerk was hij voorganger van een huisgemeente. Heel klein begonnen, gewoon in een huis. In de tijd van vervolging en onderdrukking heeft hij onder andere 20 jaar lang in straf- en werkkampen gevangen gezeten. En in de meest vreselijke omstandigheden moeten leven. En waarin je zo gemarteld werd, zo kwaad van je werd gesproken en... de meest bizarre omstandigheden en reacties van mensen die hij moest ondergaan. Maar hij reageerde altijd in die meest moeilijke omstandigheden door stil te zwijgen, zoals tegen Jezus stil zweeg, en door een glimlach op te zetten. En als andere mensen hem uitlachten, glimlachte hij vriendelijk terug. Als mensen hem uitscholden of kwaad van hem spraken, ging er niet tekeer. Maar hij onderging alles geduldig, zoals tegen Jezus alles onderging. En in het begin leverde het veel spot en hoon op. Maar als je die houding blijft hebben, dan denken de mensen uiteindelijk, en dat dachten ze bij hem, hoe komt het toch, wat heeft hij, dat hij zelfs in deze omstandigheden nog deze houding kan hebben. En zo zijn er mensen tot geloof gekomen. Niet een enkele. Zoals in de gevangenissen waar je met geen woord kon spreken over de Heer Jezus. Waar op die manier, doordat er mensen naar hem toe kwamen, en dat hij stil kon getuigen van de Heer Jezus, zijn er honderden mensen tot geloof gekomen. En dat gebeurde ook gewoon in de gemeente daar. Het christendom in China is met name verspreid, niet door grote opwekkingspredikers die de straten rondtrokken, maar met name doordat de mensen tot geloof kwamen. En dat de mensen veranderd werden door de Heilige Geest. En de mensen om de gewone christenen noemen we het. Hè? Niet de voorgangers of evangelisten. Maar door de gewone mensen. Die gingen anders leven. Die gingen anders reageren. En dat werd gezien door de mensen om hen heen. En dan komen de vragen. En dan konden ze het evangelie uitleggen. En dan kwamen de mensen tot geloof. Duizenden en duizenden en duizenden mensen kwamen er tot geloof op die manier. Geloven wij dat God ook in onze tijd, ook hier in Nederland, ook hier in de Bommelerwaard, op diezelfde wijze kan werken. Dat de mensen zien aan ons, die zijn echt werkelijk anders. Dat God op die manier gaat werken, dat de mensen dan vanzelf naar ons toe zullen komen. De mensen met wie we omgaan en die zeggen, wat is het, ik zie dat je zo anders bent geworden. Je reageert anders dan andere mensen. En dat de mensen dan gaan zien en gaan vragen, wat heb jij? En dat we dan het evangelie kunnen uitleggen aan die mensen. En dan zullen ze tot geloof komen. Dat God op die manier gaat werken. Geloven wij dat? Dat het getuigenis van ons leven, zoals Petrus hier beschrijft, werkelijk waar het beste evangelisatiemiddel is. Dan zal God ook verheerlijkt worden. Dan zullen de mensen die tot geloof komen, zullen God gaan verheerlijken. En uiteindelijk is dat natuurlijk het overstijgende doel. De verheerlijking van God. In Leven als vreemdeling en bijwoner. Ten eerste, beschermt jezelf, je eigen ziel. Anderen kunnen daardoor worden gered. En God zal dan worden verheerlijkt. Dus we hebben vanmorgen naar drie redenen gezien waarom we moeten leven als vreemdelingen en bijwoners. Als eerste, het is Gods roeping. Als tweede, er is een oorlog gaande tegen onze ziel. En onze ziel moet daarin beschermd worden. En als derde, anderen kunnen door het getuigenis van onze levenswandel als vreemdeling en bijwoner worden gered. En God zal dan uiteindelijk worden verheerlijkt. Nu dan, laten wij ons denken veranderen door de Heilige Geest en werkelijk gaan leven als vreemdelingen hier op aarde. Als bijwoners te midden van de mensen waar tussen we wonen. En God op die manier verheerlijken. En uiteindelijk zullen we het Koninkrijk van God beërven. Amen.